vraag me altijd nog af, waarom dragen die een hand naar hoofddoek? Waarom kunnen ze hun eigen niet aanpassen aan onze cultuur?
Ja, voor mij maakt dat niet uit of dat ze een hoofddoek dragen of niet. Dat ze zoals een pet of ja, weet ik veel wat, dat is een accessoire. Dus.
Het is beter dat ze het niet doen. Als wij naar hun landen gaan, moeten we ons gedragen gelijk dat ze dat willen. Dan moeten ze dat hier bij jongens ook maar doen. Hè?
Maar toch stoort het u niet?
Nee, je kunt er geen reuze voor maken. Hè? Het is al erg genoeg zo.
Voor mij is dat geen probleem. Nee, ik zou niet weten waarom. Dus dat kan.
De podcast van EPO.
Ik heb hier bij mij een boek liggen, een redelijk dik boek. En het heet Boe, uitroepteken, baas over eigen hoofd. Het is eigenlijk al een boek dat een paar jaar, namelijk in 22, is uitgekomen. We halen het erbij, want jullie zijn onder meer genomineerd voor de Carla Itzema-prijs. En we zijn vandaag de 175e dag van de oorlog in Gaza, om een beetje een tijdstip aan te geven. Jullie hebben de prijs nog niet gewonnen en jullie, dat zijn Ida de Kweker en Samira Azabar, de eindredacteurs, eindredactrices van het boek, want het is een boek dat door velen samengeschreven is. Jullie weten op dit ogenblik eigenlijk nog niet of jullie die prijs gewonnen hebben. Ja, hoe voelt het eigenlijk op dit ogenblik?
Ja, om genomineerd te worden uit een hele reeks van nominaties is natuurlijk altijd fijn om te horen. Juist ook omdat de prijs is ook heel erg gericht naar vrouwen versterken die de strijd opnemen en die een heel belangrijke strijd opnemen. En het gegeven dat we daarin erkend zijn, dat we een belangrijke strijd voeren die nog steeds gevoerd moet worden, zeker in een islamofobe context als Vlaanderen, België, maar ook in Nederland, ja, is het ook wel heel herkenbaar. Dus het is een mooie waardering naar het werk van de afgelopen 15 jaar die we gevoerd hebben. En het zou fijn zijn, omdat er ook nog wel inderdaad sommen aan betrokken zijn, zou het fijn zijn om de prijs te winnen, om het werk op een professionele manier verder te kunnen uitzetten. We weten ook dat financiën helpen om onze strijd tegen het hoofddoekenverbod verder te zetten, ja, de juridische trajecten en allerlei andere acties die we uitvoeren. Ja.
Dat wat betreft de prijs, maar meer belangrijk natuurlijk is het thema en het boek wat jullie gemaakt hebben. Het is een thema dat nog steeds eigenlijk pal in de actualiteit zit. Hè. Wat is eigenlijk toch dat die verdomse wier waar we op zitten, of waar dat men op zit, als het over neutraliteit en hoofddoeken gaat?
Wel, dat is eigenlijk een in zekere zin een redelijk complex verhaal. In die zin dat de haat tegen de hoofddoek en de islamofobie, waar de hoofddoek eigenlijk het kernpunt van is, had men allerlei argumenten. De meest verschrikkelijke, echt islamofobe en schandalige argumenten van moslims zijn onderdrukt. Ik ga dat hier niet helemaal herhalen, dat heeft weinig zin. Op een gegeven moment heeft het Antwerpse stadsbestuur onder leiding van Patrick Janssens, een socialist, tussen aanhalingstekens, beslist als eerste bestuursdaad om de hoofddoek te verbieden. Nu, dat was onder druk van uiterst rechts. En uiterst rechts die zich verzetten tegen het feit dat er dames met een hoofddoek bij de overheid in Antwerpen werkten, in publieksdiensten. En ja, Janssens en Co. zijn daarvoor gezwicht. En het is eigenlijk pas dan dat men op dat neutraliteitsargument is gekomen, namelijk dat de overheid neutraal moet zijn. En dan kom je bij heel de discussie, wat is neutraal?
Ja, wat is
neutraal? Ja, en wie beslist wat neutraal is? En wij denken dat neutraliteit een voorwerp moet zijn van publiek debat. Hoe vul je neutraliteit in? Dat gaat verschillen van tijd tot tijd. En zij hebben er een invulling aan gegeven van afwezigheid van godsdienst. Dat gaat natuurlijk terug, misschien leidt ons dat te ver, naar het belangrijke principe van scheiding van kerk en
een staat. Ja.
Maar scheiding van kerk en staat is eigenlijk iets anders dan de plaats van godsdienst natuurlijk. Dus ja, dat is een hele discussie.
Dat is een hele discussie.
Maar wij vinden dat je over neutraliteit, uiteindelijk kan je twee houdingen hebben tegenover neutraliteit. Exclusieve neutraliteit, wat de praktijk is dan in Antwerpen, in het Antwerpen stadsbestuur, en wat ook de Vlaamse overheid eigenlijk nastreeft, of inclusieve neutraliteit, waarin alle overtuigingen een plaats hebben,
ja,
en ook de uiting aan die overtuigingen, en waar het erom gaat dat de dienstverlening bij de overheid op een neutrale manier gebeurt. Moet en dat gebeuren, kan je perfect regelen door deontologische codes enzovoort.
Ja, ik vond er een mooi fragment in het boek, en dat overstijgt misschien zelfs ook wat je net aanbracht, hè. Wie de macht heeft, bepaalt het discours en dus heeft iedereen het over neutraliteit, terwijl het eigenlijk over veel meer gaat. Wie bepaalt wat neutraliteit is? Mm-hmm. Ik begrijp dat mensen willen dat een ambtenaar neutraal is, mm-hmm, in de manier waarop hij zijn functie vervult, dat willen wij ook. Maar in zijn uiterlijk, vraagteken, dubbel vraagteken, dat is toch niemand. Bent u als blanke Europese man met heel uw voorgeschiedenis voor mij neutraal? Nee. Mm-hmm. Nochtans ga ik ervan uit dat u in staat bent om mij op een neutrale manier te benaderen.
Ja, precies.
Komt uit het boek, hè?
Ja, dat is Mirjam, hè.
Mirjam, ja.
Hetgene wat Ida nu juist aangaf, dat de overheid op eigenlijk een heel islamofobe en zelfs racistische manier vrouwen die jarenlang werkzaam zijn, in dit geval bij het stad, maar ook in andere overheidsdiensten, dat die ook effectief als loketbediende konden functioneren voor 20 jaar lang, en dat men nooit de neutraliteit van die dames in kwestie heeft bevraagd, en dat die achteraf als een politieke maatregel, als een politieke tool ingezet werd, juist op het moment wanneer dat de clash tussen SPA en Vlaams Belang rond de burgemeesterchirp heel zichtbaar werd en heel prangend werd, werd die tool van de neutraliteit ingevoerd. En niemand vraagt zich af hoe dat we het al die jaren hebben gedaan zonder dat aspect van neutraliteit. En ik denk dat we weinigen er ook bij stilstaan wat het effect is voor die vrouwen. Met name dat ze, ja, dit is pure broodroof, hè. Vrouwen werden voor de keuze gesteld om fel ontslag te krijgen, omdat ze dan die functie niet meer zouden kunnen uitvoeren, of backstage te moeten gaan werken.
Ja.
Onzichtbaar zijn.
Onzichtbaar eigenlijk,
voor de burgers. En men heeft ook weinig nagedacht over Antwerpen en de demografie in Antwerpen, met name die diversiteit, wat voor hen neutraal is. Als ik toekom met mijn hoofddoek in een heel witte omgeving, dan is dat voor mij niet neutraal. Dan is dat heel een gekleurde omgeving met allerlei ideologieën die daaraan vasthangen. En het feit dat we vertrekt vanuit een dominante witte groep die wil bepalen wat neutraliteit is en die dan ook vrouwen met een hoofddoek uitsluit, en juist discrimineert ook, laten we die term ook meer hanteren, dat men broodroof pleegt op vrouwen die al jarenlang, decennia lang bij de stad werkte en het nooit een probleem vormde, maakt ook wel dat mensenrechten van een bepaalde groep van vrouwen niet gerespecteerd wordt. Ja. En dat is wel problematisch.
Mm-hmm. Tot nu toe hebben we het een beetje over de stad of de gemeente of de loketten gehad, maar ik wil het even naar het onderwijs trekken. Ik wil jullie een fragment voorleggen.
Een handvol studentes is erin geslaagd om een hele polemiek op te starten over het al dan niet toestaan van levensbeschouwelijke tekenen in het onderwijs. Dat debat mag van mij gerust gevoerd worden, maar voor mijn partij is het wel heel duidelijk dat scholen een eigen pedagogisch project hebben en dat zij moeten kunnen zeggen nee. In onze school dragen wij die neutraliteit hoog in het vaandel. In onze school zijn er heel wat leerlingen met diverse achtergronden, met diverse overtuigingen. En als er dan een leerkracht in die klas komt met een hoofddoek, ja, dan gaat die leerkracht op een of andere manier toch tonen dat zij een bepaalde voorkeur heeft voor een van die religies. En dat is iets wat wij vinden dat niet kan. Als je dat recht aan scholen gaat ontnemen, dan ontken je eigenlijk de vrijheid van onderwijs. Dus ik volg die kritiek helemaal niet dat die scholen meisjes zouden discrimineren. Het zijn die meisjes zelf die de kansen die er zijn niet willen grijpen. Als je als leerkracht niet kan begrijpen dat je een bepaalde overtuiging overbrengt, niet door het gebruik van woorden, maar door het gebruik van bepaalde symbolen, ja, sorry, dan ben je voor mij niet geschikt als leerkracht.
Kleine glimlach kan er al af.
Ja, nee, maar dat is zo vermoeiend. Ja. Er altijd terug. Ja,
terug opnieuw eigenlijk, hè. Al 15 jaar lang of langer zelfs.
Dat is juist de strijd die we aan het voeren zijn. Na de oprichting van Boe, naar aanleiding van het verbod bij de stad Antwerpen. 2 jaar later is heel de zaak van hoofddoekverbod in de goosscholen.
Ja, gemeenschapsonderwijs.
In het gemeenschapsonderwijs. En dat is eigenlijk de grote strijd die we gevoerd hebben en nog altijd aan het voeren zijn.
Maar misschien op Sminati, dus Vlaams parlementslid N-VA, ze legt eigenlijk de schuld bij de persoon zelf, bij de vrouw in kwestie zelf.
Ja, natuurlijk. Dat is wat ze doen. Hè. Karin Hermans heeft daar een hele grote rol in gespeeld. Het gemeenschapsonderwijs stelt dat neutraliteit gelijk staat aan verbod van zichtbare godsdienst. Ja, eigenlijk gaat het daar, alhoewel, over een kruisje heeft... Daar zit altijd dat islamofoob achtergrond bij. Dat mogen we niet vergeten. Want over kruisjes... Ik weet niet of er zoveel gedoe is geweest rond kruisjes bijvoorbeeld.
Nee, ik denk het niet.
Karin heeft nog ergens op een hoorzitting of
Karin
iets
Hermans.
Karin Hermans op een hoorzitting of iets dergelijks. Zelf gezegd dat het tijd was om de invulling van neutraliteit te herbekijken. Daar zijn wij het mee eens.
Ja.
Die neutraliteit is niet iets abstract dat vast ligt. Die neutraliteit moet je herbekijken. Maar voor haar was het herbekijken het verbod natuurlijk, terwijl voor ons het herbekijken zou zijn van inclusief godsdiensten op school. Allee, de uiting van individuele leerlingen van hun godsdienst, dat moet kunnen. Bovendien, en dat argument wordt altijd vergeten, of wordt weggemoffeld. Leerlingen zijn gebruikers van het onderwijs. Leerlingen en hun ouders zijn gebruikers van het onderwijs. Eigenlijk wil neutraliteit van het onderwijs dan zeggen dat zij wel mogen laten zien welke godsdienst of welke filosofie ze aanhangen.
Okay.
Dus het is eigenlijk wel duidelijk een discriminatie.
Men legt dan eigenlijk de schuld bij het individu. Van ja, wij geven kansen en je neemt ze niet.
Ja. Ja, het is een discours natuurlijk dat heel dicht bij N-VA zit. Hè. Heel het integratieverhaal. Er is een manier van Vlaming zijn, één manier van Vlaming zijn die de N-VA voorschrijft. En daar hoort moslim zijn of praktiserende moslim zijn duidelijk niet bij. En dat hoor je ook bij Sminati. En er is de combinatie van enerzijds het assimilatieverhaal, wees zoals ons en dan heb je geen problemen. En anderzijds ook... België is een democratisch, vrij land, heel feministisch. Je krijgt alle kansen die er zijn, je moet ze maar grijpen en je geraakt verder. Maar dit zijn moslims die zich niet willen assimileren, die willen zich niet aanpassen en dus een probleem zijn. We moeten ook wel realiseren dat dit discours ook plaatsvindt tegen die achtergrond van het radicaliseringsverhaal, Syrië-strijders, terreuraanvallen en dergelijke, waardoor de moslim wordt omschreven als een soort van groter gevaar voor onze bredere samenleving. En die
dat beschrijven jullie mooi in het boek.
En,
hè?
Ja, dat zit ook heel erg in het discours van N-VA, maar ondertussen ook verschillende andere politieke partijen, waarin dat we voorzichtig moeten zijn in wat we toegeven aan moslims. En die hoofddoeken, die worden voornamelijk beschouwd als een teken van men wil die integreren, men wil niet onderdeel zijn van onze samenleving en dus is het hun schuld, want zij sluiten zichzelf buiten. En dat ze daardoor geen goed onderwijs krijgen of geen job of wat dan ook en ze kunnen niet onderdeel zijn van de samenleving, is dat enkel te wijten aan moslima's zelf, omdat ze dan niet voldoende moeite doen. Dus heel dat meritocratisch denken, dat neoliberale gegeven zit daar heel sterk in, waarbij moslims in een hoekje worden geduwd van wij willen jullie wel opnemen, een onderdeel laten zijn van onze samenleving, maar jullie willen niet.
Ja, ik las ergens een zinsnede, ik vond het eigenlijk bijna grappig. Die hoofddoek, daar heb ik eigenlijk geen probleem mee, maar ja, jullie zijn geen Vlaming.
Ja, omdat hoofddoeken niet bij Vlaming zijn hoort. En ik denk enerzijds dat, en anderzijds, ik denk dat mensen, of Vlamingen in het algemeen, nog heel veel moeite hebben met mensen met een migratieachtergrond te erkennen als zijnde onderdeel van onze samenleving, of toekoer als burger zijnde. In de zin dat men ook niet kan inbeelden dat mensen met een migratieachtergrond binnen die Belgische natie, hoe dat ze die dan voorstellen, horen. En dat is natuurlijk een heel problematisch gegeven. Met het idee, Ik bedoel, er zijn heel veel mensen in mijn netwerk die continu bevraagd worden op van waar kom je? En dat is het idee dat ze heel moeilijk kunnen inbeelden dat mensen zoals ik, die hier met een hoofddoek en dergelijke, ook gewoon van hier kunnen zijn, hier geboren en getogen zijn. Dus er is een heel wij-zij-verhaal waar dat islamofoob karakter natuurlijk de overhand neemt.
Ja, mag ik daar iets op
zeggen? Zeker.
Wat zij daar vertelt is eigenlijk al een eindconstructie van de argumentatie.
Van de Sminati.
Ja. Je moet eigenlijk heel de historiek zien van vanaf 89 ongeveer. Eigenlijk is dat heel erg naar boven gekomen.
Maar spreek je dan over het Koninklijk Commissariaat?
89? Ja, dan spreek ik ook over de val van de muur. 89 is op dat vlak echt wel
een sleutelmoment.
Een sleutelmoment. Mm-hmm. En waarop je ziet dat politici van allerlei slag, van alle partijen, van allemaal, behalve Groen en PvdA, wil ik er toch wel bij zeggen, islamofobe argumenten, islamofobe. En heel het ding van onderdrukte vrouwen, de hoofddoek is een symbool van onderdrukking. Die vrouwen kunnen niet voor zichzelf opkomen. Dus moet het feminisme voor hen opkomen. Dat gaat er allemaal aan vooraf. En nu komt zij met het idee van zelfbeschikking eigenlijk. Maar op een heel
verdraaide
vervormde
manier. Ze
verdraait dat helemaal. Dus die meisjes weigeren de keuze te maken om naar school te gaan zonder hoofddoek. Ja. Dat vind ik wel een heel kenmerkende evolutie. En dat maakt natuurlijk, dat zijn argumenten die veel mensen zien als redelijke argumenten. Het zijn geen redelijke argumenten, maar ze lijken wel zo, omdat ze ook heel die terminologie van rechten, zelfbeschikking meepakken.
Ja, het lijkt mij bijna ook, net zoals in andere discriminaties, een normalisering van iets.
Absoluut.
Ja, en ook het verhaal natuurlijk dat moslimvrouwen überhaupt omwille van het religieus zijn, geen rationeel denkende wezens zijn, die eigen keuzes kunnen maken. Ja. En die voornamelijk gebrainwashed worden door imams, vaders, broers en dergelijke. Terwijl vrouwen vaak ook die keuze zelf maken, ondanks het gegeven dat ze beseffen dat ze op heel veel hindernissen botsen. Maar ik denk, de grootste belediging in dit verhaal is dat je niet als een waardige gesprekspartner wordt gezien. Je wordt steeds beschouwd als zijnde onderdrukt, omwille van die hoofddoek. En dus kan je niet mee participeren. Ben je ook geen persoon die in een moderne natie hoort en dergelijke. En word je dan eigenlijk steeds weer uitgesloten.
Dat komt eigenlijk wel heel mooi, vind ik, in jullie filmpje, dat met het boek ook meegaat, waar dat vrouwen met een hoofddoek eigenlijk vertellen wat het betekent en hoe dat ze worden weggezet en daar eigenlijk heel grappig op reageren. Het is zeker een moeite waard om nog eens het YouTube-filmpje te gaan opzoeken. Past ook helemaal mooi bij het boek, hè? Een veelkleurigheid op dat vlak.
Vrouwen die een hoofddoek dragen zijn onderdrukt.
Ja. Ik ben zwaar onderdrukt.
Ja, ik voel mij ook onderdrukt. Ja. Maar door de Belgische overheid. Ik weet nog dat mama kwaad was op mij. Alleen niet kwaad, maar dat ze wel zoiets had van... Je bent veel te jong en... dat hoeft niet en wacht nog maar zo lang als je... Zo eerder zo'n beetje schrik van wat gaan anderen van u denken of zo. Liever niet. Zo dat kan ik mij nog zo wel herinneren.
Ik heb 6 zussen en ik ben de enige die hoofddoek draagt. En ik ben ook de oudste. En dan soms krijgen ze die druk niet van ons thuis, maar van andere mensen. Dat zij zich moeten gaan gedragen gelijk ik, omdat ik een hoofddoek aan heb. Terwijl ik echt probeer mee te geven, als ik met je praat, van dat is eigenlijk uw beslissing, dat is volledig voor jou om te beslissen wanneer dat je de hoofddoek gaat dragen, waarom dat je hoofddoek draagt, of je zelfs de hoofddoek gaat dragen.
Hoe is eigenlijk gestart, als ik mij niet vergis, 2006, 2007?
Ja.
Maar daarvoor, en daar wil ik even naar terug, vooral met jou. Jij komt, dat weten we, uit de Dolomina-periode, het feminisme, toch in zekere zin ook het witte feminisme, als ik dat zo mag zeggen. En dan heb je een evolutie toch wel, hè? Want je hebt het World Social Forum in Porto Alegre, waar dat Sarah Bracke in het laatste hoofdstuk ook naar verwijst, eigenlijk het verhaal vertelt van hoe dat ze daar mooi oproept om een soort van inclusief feminisme dan te hebben. En eigenlijk nog half wordt uitgejouwd, want ze had de woorden hoofddoek en prostitutie geïntegreerd in haar toespraak.
Met het vrouwenoverlegcomité, dat nu FURIA heet. Mm-hmm. Wij hebben, zodra heel dat islamofoob discours is opgekomen, zijn wij daartegen beginnen reageren. Wij hebben ook een brochure daarover gemaakt, Feminisme en Multiculturaliteit, om weerwerk te geven. Dus wij zijn een van de eerste, samen met verschillende andere vrouwenorganisaties, maar niet in onze naam. Want feminisme is heel snel ingeschakeld geworden als instrument om die islamofobie plaats te geven.
Ja.
Heel de tijd in naam van het feminisme, namelijk die vrouwen met een hoofddoek zijn niet vrij. Wij moeten die bevrijden. En daarop hebben wij gereageerd, nee, wij hebben een ander feminisme. Er zijn vele feminismen, maar dat is niet ons feminisme.
Ja, in de jaren 90.
Ja, wij hebben daar
heel snel
op gereageerd. Ja. Ja.
Dat maakte ook dat er een soort van contactname was met vrouwen met kleur.
Of mee opstappen in de betogingen. Er waren natuurlijk ook al betogingen van blijf van mijn hoofddoek enzovoort. Verschillende organisaties die op straat kwamen om hun hoofddoek te verdedigen, want de hoofddoek was echt het grote mikpunt van dat islamofoob discours.
Dat staat beschreven in het boek, hè?
Ja, ja.
Maar kan je even vertellen, op een gegeven moment is dan Boe gekomen. Dat is op een avond gebeurd in een lokaal.
Ja, hoe zijn we samengekomen? Ja. Van zodra we wisten, Patrick Janssens had in zijn boek Het beste moet nog komen aangekondigd dat hij naar een hoofddoekverbod ging. Dat hij, ga hier niet uitleggen, het is een heel rare argumentatie.
Ja.
En dan zijn wij ook met het Vrouwenoverlegcomité onmiddellijk in gang gestoken en wij hebben een petitie opgestart.
Okay.
Mm-hmm. We hebben contact gezocht met diverse organisaties, zoals Blijf van mijn hoofddoek. En voilà, en zo zijn we samen tot de actie gekomen. Wij gaan op de eerste zitting van de gemeenteraad, waar het bestuursakkoord gaat goedgekeurd worden, waarin dat hoofddoekverbod opgenomen is, we gaan protesteren. En dat is eigenlijk het begin van Boe. En uit dat protest hebben wij met een aantal gezegd, we gaan voort. We hebben een vergadering afgesproken. En voilà.
En Boe was geboren.
En Boe was geboren. De naam nog niet. Maar ja.
Hoe heb jij dat beleefd, Samira?
Ja, ik ben er eigenlijk vanaf 2008, dus een jaar daarna, toen we samenwerkten rond een debattenreeks, heb ik mee die debattenreeks begeleid rond de verschillende thema's, domeinen, onderwijs, arbeidsmarkt en dergelijke, waar het hoofddoekenverbod toen al voltooid werd, of meer zijn in intrede vond. En van daaruit is de vraag gesteld of ik mij mee wilde verbinden aan Boe. En sindsdien ben ik daarmee actief in opgetreden. Juist ook omdat het belang... Ik denk dat er twee specifieke zaken zijn die me heel erg overtuigden. Namelijk dat radicaal activisme, het niet toegeven ondanks het feit... Of dat er een belangrijk centraal gegeven was van vrije keuze, zelfbeschikkingsrecht en dat het niet zozeer werd ingevuld wat feminisme inhield. En een tweede luik, wat mij enorm interesseerde, was, je komt natuurlijk samen met verschillende feministen. Ida heeft inderdaad een achtergrond vanuit de Tweede Feministische Golf, de Dolomina-beweging. En er waren heel veel moslims die een eigen interpretatie hadden van wat feminisme, emancipatie en bevrijding betekent.
Ja, want er was toch een zekere vorm van wantrouwen, dus misschien een beetje gek gezegd, maar elkaar nog niet goed kennen, zo de feministes en dan...
Nee?
Nee, het was minder een wantrouwen, maar ik weet ook wel dat we neergepend hebben in het boek dat het even elkaar zoeken was, zeker in het begin, en daarna ook heel dat proces natuurlijk. Maar wat dat wel helpt, er was een openheid langs alle kanten en we konden wel heel wat aftoetsen bij elkaar, van elkaar leren. Dus het was ook wel een heel fijne omgeving in die zin. En er werd ook niet bij voorbaat een model feminisme ingevuld. In de zin van dit is wat feminisme zou moeten zijn en daar zou iedereen zich moeten aan aanhaken. Dus het idee wat dat in onze dominante samenleving, het idee dat vrouwen vanuit religie en vooral vanuit islam inspiratie kunnen halen om zichzelf te bevrijden, om die zelfbeschikkingsrecht volledig te laten ontplooien, was iets wat dat eigenlijk nog weinig gekend was. En daar vonden we elkaar dan wel in, dat er verschillende ideeën rond feminisme bestaan, dat bevrijding voor iedere vrouw anders kan ingevuld worden, dat een hoofddoek daar ook een onderdeel kan van zijn. Dus puur dat religieus feminisme, waar dat wij heel wat andere voorbeelden hadden, en soms ook gelijkaardige voorbeelden, als Toni Morrison, Angela Davis en zo verder. Maar het is vooral die radicale positie, waarin dat we bereid waren om voor elkaars vrijheid te strijden, één. En twee, dat we ook die inspiraties volledig konden benutten. En die openheid is denk ik ook iets wat me heel erg heeft aangetrokken bij Boetoen.
Oké. Okay. Ja, Ida, jij had...
Dat wantrouwen...
Aanvullen? Wantrouwen is mijn invulling van woord.
Dat wantrouwen is er, was er en is er nog altijd tegenover het mainstream feminisme dat echt islamofobie heeft opgenomen. Dat is zo. En dat is niet min. Maar als we het hebben over de oprichting van BOE, vanuit het VOK, het Vrouwenoverlegcomité, gingen wij in tegen die mainstream. Dus in die zin stonden we op dat moment al veel, veel dichter. Hadden we veel meer raakpunten met vrouwen, feministen, niet-feministen, heeft niet zoveel belang, die actie gingen voeren... voor het recht om een hoofddoek te dragen, want daar gaat het dan uiteindelijk om. Daar stonden wij veel dichter bij dan bij dat, wat ik dan noem het mainstream feminisme, dat echt gebruikt is geworden om die islamofobie, dat islamofoob discours, ingang te doen vinden. En er zijn zoveel feministen die dat mee zijn gaan voeren, dat is misschien nog een podcast. Maar dat is dat
stukje zoeken naar elkaar.
Ja, dat is dan het stuk dat je zoekt naar elkaar.
Maar ik denk dat de basis waarin dat we elkaar vonden was tussen vrije keuze en zelfbeschikkingsrecht en dat vrouwen dat zelf kunnen invullen. En dat vind je niet in het dominant wit feminisme, die eigenlijk een idee heeft van een seculier feminisme als het enige ware om tot bevrijding te komen. En waar dat de rest dan nog bevrijd moest worden. En dat maakte ook wel in gesprekken dat heel lastig was om tot een waar gesprek te komen. Om nogmaals, je wordt niet serieus genomen als iemand die tot bevrijding kan komen. En dat botste. En in vele gevallen zijn het ook vaak vrouwen die voor het hoofddoekenverbod hebben gestemd. Dus,
ja.
En daar zien we inderdaad geen allianties of samenwerkingen mee mogelijk.
En daar is de ideologische verschillen die eigenlijk de demarcatie zijn.
En de zogezegd traditionele feministen die dan wel de keuze van de strijd voor het recht om een hoofddoek te dragen in het kader van zelfbeschikking van vrouwen hebben opgenomen, werden als nestbevuilsters, als hoeren van
islam.
Van de islam. Ja. Wij zijn uitgescholden voor weet ik veel wat, verraadsters. Ze hadden ook al zo een beeld van wat het feminisme is.
Ja. Even naar het bedrijfsleven, want dat lijkt mij ook zeer interessant. Ik heb daar ook nog een fragmentje gevonden.
Onder meer winkelketen H&M zegt haar vrouwelijk personeel toe te laten een hoofddoek te dragen. Omdat H&M volgens de woordvoerster een multicultureel bedrijf is. Toch heeft ervaringsdeskundige Samira haar twijfels bij het personeelsbeleid in sommige van de H&M-winkels. En in winkels van andere ketens die zeggen de hoofddoek toe te laten.
Die winkels of in die winkelstraten waar een gediversifieerd cliënteel bestaat, waar bijvoorbeeld ook veel vrouwen met een hoofddoek aanwezig zijn, daar zijn een aantal winkels heel selectief in om bijvoorbeeld die vrouwen, omdat ze merken dat het ook inderdaad klanten zijn, om daar iemand te plaatsen met een hoofddoek. Niet omdat ze er werkelijk in geloven in diversiteit aan zich als thema, maar veel meer omwille van het economisch gewin.
Commerciële bedrijven die vrouwen met een hoofddoek wel weren uit sollicitaties of uit hun functie, zeggen vaak dat ze dat doen om neutraal te zijn. Maar dat is een schijnargument, zegt Boe.
Het erge is, vind ik, dat het bedrijfsleven het argument van neutraliteit overgenomen heeft van de overheid. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Neutraliteit van de overheid is een legitiem debat. een overheid, scheiding van kerk en staat, is een legitiem debat van hoe vult je dat in? Wij willen natuurlijk de inclusieve invulling, maar de discussie of een bedrijf neutraal moet zijn, is zoiets bij de haren gerukt. Dat slaat nergens op, maar intussen mogen ze het. Hè. Ze mogen wettelijk, als het in hun arbeidsreglement is opgenomen, kunnen ze, mogen ze, in naam van de neutraliteit, de hoofddoek verbieden. Wij zeggen natuurlijk altijd de hoofddoek verbieden, zij maken ervan. Zoals onze overheid het er ook van maakt, het verbieden van levensbeschouwelijke tekens. Maar dat gaat in wezen altijd om de hoofddoek. Ja, dat is een achteruitgang, vind ik. Dat ze wettelijk de mogelijkheid hebben om met dat argument dat nergens op slaat, de hoofddoek mogen verbieden.
Het stelt ook heel veel problemen nog altijd voor vrouwen met een hoofddoek die werk willen vinden en gediscrimineerd worden, want ze krijgen dan niet omwille van het hoofddoek
dragen. Er zijn natuurlijk verschillende aspecten aanwezig. Eén is inderdaad de overname van neutraliteit door bedrijven. Die aangeven als een overheid het mag, dan mogen wij het ook. Dus zo simplistisch is het. En in een tweede rang zie je inderdaad heel veel bedrijven die vroeger een hoofddoekenverbod hadden, die omwille van demografische ontwikkelingen ook begingen in te zien dat er een hele markt is die ze niet aanspreken. En dus worden moslims ook gepercipieerd als potentiële consumenten die ze moeten aanspreken. En zeker als de grotere winkelketens zien we ook de H&M, maar ook de Mango Zara, de Action winkels, de Primark en zo verder. Zie je daar dat er een beleid wordt getroffen die ingaat op economisch gewin. En dus niet omwille van ethische perspectieven of omwille van het gegeven dat ze mensenrechten willen respecteren. En volgens mij, het is ook eigen aan kapitalistische bedrijven in de zin, ze zijn op winst gefocust en willen daardoor van alles bereiken daardoor. Je merkt ook nu dat er met de Ramadan die nu gaande is, op het einde van de Ramadan, zijn er allerlei winkelketens die Ramadan-collecties uitbrengen of die meer overstappen naar een soort van modest clothingwear, omdat ze het idee hebben van die vrouwen wat meer te kunnen betrekken. En in zekere zin speelt de economische logica daar. En ik ben daar heel sceptisch tegenover. En anderzijds ben ik ook blij dat vrouwen, ook al is het omwille van een kapitalistische logica, wat op zich ook al heel vies aanvoelt, dat ze toch wel kans maken op werk. Omdat dat ook financiële onafhankelijkheid verzorgt. Zorgt ervoor dat ze een inkomen hebben. We weten ook dat dit ook vooral een groep is die socio-economisch in een vrij lage klasse zit. Dus ze moeten het ook doen om te overleven. Ja. Dus ja, het is omwille van een kapitalistische, heel logica, winstlogica. Maar vrouwen krijgen nu wel die mogelijkheid om te kunnen werken. En dan zie je ook het voorbeeld bij de Primark. En dat was eigenlijk een beetje het frappante, met name dat ze wel hoofddoeken verkochten, maar vrouwen met een hoofddoek mochten er niet komen werken. Ze werden daarvan uitgesloten. En dat is nu geleidelijk aan ook veranderd. Met name, er zijn vrouwen met een hoofddoek die daar ook werken. En je ziet dat er verandering komt. En ik hoop ook gewoon dat door die veranderingen in het bedrijfswereld, dat vrouwen ook die mogelijkheden krijgen om te werken. Dus het feit dat we gewoon zijn en dat die normalisering nu ook aanwezig is door de verspreiding van het extreemrechtsdiscours, dat zijn allemaal zaken die heel beangstigend zijn. Maar ik denk dat we vaak vergeten dat onze democratie aan het afbrokkelen is. Het feit dat mensen niet beseffen dat iedereen een vrijheid heeft en dat ze... Want we hebben het nu over feministische perspectieven, maar voor mij is dat feminisme ook heel erg gelinkt aan mensenrechtenperspectieven. Dat gewoon die vrijheid van geloofsbeleving een issue is en geproblematiseerd wordt, terwijl het eigenlijk ook een fundamenteel mensenrechten is, merk je dat mensen dat vandaag de dag niet snappen.
Oké. Er is nu een gigantische discussie en ook een reëel lerarentekort. Ja, daar zit je dan.
Ja, gewoon ook gek. Zelfs een lerarentekort. Dus we kiezen er in Vlaanderen voor, ondanks het feit dat we heel snel achteruit zijn gegaan met onderwijs, op vlak van wiskundekennis, taalkennis, burgerschapsnoties en dergelijke, gaan we daarin allemaal achteruit. Maar we vertikken het om een vrouw met een hoofddoek voor de klas te zetten en hebben liever dat kinderen studie krijgen en dus niet bijleren en dus nog in die achterstand verlopen. En dat toont voor mij ook gewoon aan hoe racistisch we kunnen zijn in die zekere zin. En ik weet dat vandaag de dag die term, dat concept, moeilijk in te zetten is of gebruikt mag worden. Maar als we de problemen toch mogen benoemen hier in Vlaanderen, is dit echt wel ons grootste probleem. Daar is de winst van Vlaams Belang ook enorm groot in. En we merken dat we daar niet aan toe zijn om een heel divers lerarenkorps te hebben. Maar ook als we kijken naar wat Ben Weitz aangeeft, maar Nadia Sminate ook, van als je daar iemand zet, een vrouw met een hoofddoek voor een klas, men gaat het daar hebben over islam en dergelijke, terwijl ik heel veel leerkrachten ken die super gepassioneerd zijn, die ook gewoon kennis willen overbrengen aan kinderen en die leerkrachten wiskunde, Engels en zo verder zijn, maar die ook aangeven dat als ze niet aanvaard worden in de volledige persoon die ze zijn, dat ze daar ook niet in een bedrijf willen werken of in een onderwijsinstelling die hen niet accepteert. En dus die nu thuis zitten, ondanks het feit dat we een lerarentekort hebben. Dus ja, als
dat is eigenlijk waanzinnig.
Ja, het is waanzinnig dat dit kan gebeuren, uiteraard.
Ik vond een heel mooie uitspraak of zinsnede, zeg maar, van Nadia Fadil, die het voorwoord geschreven heeft van jullie boek. Dat de hoofddoek eigenlijk bijna te vergelijken is met een lens waardoor je heen kijkt en dan ziet dat daar een resem aan uitsluitingsmechanismes aangekoppeld zijn.
Ja, vanaf de eerste vergadering hebben wij met Boe beslist dat het dus niet over religie gaat. Wij kennen vrijheid van religie, dat gaan we toch respecteren, maar dat het gaat over mensenrechten. Dat is één. En ten tweede hebben wij een analyse gemaakt, dat hebben we toch heel snel gemaakt, dat door het verbod, door het hoofddoekverbod, vrouwen op vele terreinen worden geraakt. Eén, te beginnen met hun recht op onderwijs, dus de vrije keuze van onderwijs is weg, in tegenstelling van wat Sminate zegt. Het recht op werk, hun kansen op werk zijn beperkt. Hun deelname aan de samenleving wordt beperkt. In de openbare ruimte zijn die vrouwen niet veilig, want je weet, of zij weten, dat er altijd wel iets gaat gebeuren of kan gebeuren dat zeer onaangenaam is, tot zelfs gevaarlijk. Voilà,
denk vele voorbeelden
dus,
van, ja.
Ja, dus je hebt op alle vlak, en dat noemen wij dan intersectionalisme, een dure term. Hè. Dus ja, ja. Wij hebben echt gekeken hoe al die dingen in elkaar haken en met elkaar, in elkaar haken.
Je hebt al die verschillende uitsluitingsmechanismen, het verzet intersectioneel. Hoe bekijk je dat?
De eerste manier om de idee van intersectionaliteit in te zetten is analyse. Hoe haakt het allemaal in elkaar? En hoe is het uiteindelijk verbonden met sociale ongelijkheid, met klasseongelijkheid? Maar intersectionaliteit speelt ook op het vlak van solidariteit, van samenwerking, van samen actie voeren. Het speelt ook op het vlak van interpersoonlijke relaties, van te leren zien en te leren zien hoe gaan we met elkaar om. Hoe gaat iemand die dan uit de geprivilegeerde groep komt, om met iemand, en omgekeerd met iemand die uit de geviseerde groep komt. Hoe leert je van toch kritiek te aanvaarden van als je toch stommiteiten zet, want iedereen is doordrongen van het racisme in onze samenleving. Je zegt soms domme dingen en dat moet je leren aanvaarden. Dat is allemaal wat je met intersectionaliteit kan doen. Dus dat zit op hele terrein, denk ik, van analyse tot het interpersoonlijke.
En dat wordt mooi samengevat, vind ik, in die twee woorden van activisme en zusterschap.
Voilà.
Ja?
Ja.
Ja, ik denk, zeker in ons activisme hebben we elkaar gevonden in de zin van het radicaal zijn en een radicale gelijkheid voorop stellen, die radicale vrije keuze daar niet op afgeven, dat wel heel centraal stond. Het radicaal zijn in het respecteren van mensenrechten, maar ook radicaal in met wie dat we samenwerken. We hebben verschillende groepen gehad binnen de feministische beweging die ons niet moesten hebben, maar evengoed binnen andere domeinen. En zeker in het begin hadden we ook heel veel issues met bijvoorbeeld als we fondsen gingen zoeken voor onze juridische trajecten, dat de moskeeën ook zeiden van ja, kijk, dit is geen plaats voor vrouwen, vrouwen moeten niet voortouw nemen en dergelijke. Dus je kwam op verschillende niveaus met die patriarchale dominantie, kwam je ook, of botste je ook heel erg. En ik denk ook vaak dat het juist door ons activisme, door onze rechtlijnigheid, dat radicaal wezen, maar nog steeds in gesprek willen blijven gaan, dat we hier en daar toch wel bondgenoten hebben gevonden. Want het zijn vaak ook de moskeeën geweest die de juridische trajecten hebben betaald en mee ondersteund financieel. We hebben heel wat groepen samen kunnen brengen over verschillende grenzen heen om daar verandering in te brengen. En het belangrijkste is dat we het zo lang hebben kunnen volhouden omwille van die zusterschap. Dat we volledig konden steunen op elkaar, ondanks de verschillen. Hè? Want enerzijds dachten mensen vaak, Boe is een soort van islamitische organisatie, want ze komen op voor de hoofddoek. Terwijl wij juist die diversiteit wilden aantonen. Was ook heel moeilijk om verkocht te krijgen aan de media, omdat ze dan niet snapten waarom witte feministen die in de Dolomina-beweging zaten, nu plots voor de hoofddoek aan het strijden zijn. Dus er was ook heel veel onbegrip om daar voorbij te gaan. En het is juist die zusterschap dat volledig kunnen vertrouwen op elkaar, dat we ook in de persoonlijke sfeer elkaar vaak zagen. En dat we samen zijn opgegroeid, dat ze de kinderen hebben gezien, dat we op trouwfeesten van elkaar. Dus ook niet alleen die strijd, maar ook die verbinding zoeken samen. Ja. En
een soort van, wat Sarah Bracke zegt, revolutionaire liefde.
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat die
revolutie... heel mooi samengevat.
Ja, en dat heb je ook nodig om de strijd zo lang te kunnen blijven volhouden als dat wij hebben gedaan. En het blind kunnen vertrouwen in elkaar, ook als het echt heftig werd in de strijd. Want we zijn vaak voor de kar gesmeten als we allerlei mediaoptredens deden en dergelijke. We werden continu in een hoek geduwd van pro-terroristische bewegingen. En we merken dat nu ook, als we het dan toch over Gaza in het begin hebben, ook vandaag de dag, merken we dat de feministische strijd, dat die ook niet solidair is en ook niet internationaal. En ik zie nu vandaag de dag heel veel betogingen in Tunesië, in Marokko, in Egypte, die vaak worden geleid door vrouwen, sterke vrouwen. Het zijn massabewegingen. En dat is voor mij die zusterschap, die radicale strijd, je privileges daarvoor opgeven, die veiligheid die je hebt opgeven, om ervoor te zorgen dat iedereen die vrijheid kan ervaren en iedereen die zelfbeschikkingsrecht kan invullen en emancipatie kan invullen zoals dat men wil. En dat zie je niet zo gemakkelijk. We zijn heel vaak ook in een hoekje geduwd geweest door mensen waarvan we dachten dat ze bondgenoten waren, omdat ze het gevoel hadden van als we jullie ondersteunen, dan verliezen we ook hierin.
Ja, ja.
Je geeft ook heel wat vriendschappen op, omdat ze het idee hebben, zeker binnen de linkse beweging, waar religie toch niet zo vrijuit op tafel kan gelegd worden, hebben ze ook vaak het gevoel dat er geen bondgenootschap meer mogelijk is. Dus er zijn wel heel veel dingen die je verliest, maar je wint enorm veel door die strijd samen te voeren.
Nu hoor ik jullie beiden af en toe zeggen alsof het voorbij is. Zo, hè? Dus Boe bestaat zogenaamd niet meer, denk ik. Ben ik daar fout in?
We zijn nog heel actief op verschillende fronten. Hè. We hebben een heel zwaar periode gehad met het boek uit te brengen. We hebben nu onlangs het bingo-spel uitgebracht, waarin dat we rond die argumentatie van een hoofddoekenverbod en waar dat we terug die mensenrechten centraal willen stellen, zijn we ook nu mee bezig. We zijn ook nog veel gevraagd in allerlei panels en dergelijke, zeker
in scholen.
In scholen doen we ook nog enorm veel. Wat dat we wel minder doen, of wat ik minder bewust doe, is dat gesprek in de media, omdat ik het gevoel heb dat dat weinig uithaalt, ook omdat je dan continu dezelfde argumentaties
telkens weer opnieuw moet zitten
en
verantwoorden.
Ook omdat we op een bepaald moment de beslissing hebben genomen. Kijk, wij hebben de juridische trajecten gehad en we zijn heel erg in de media geweest omwille van de juridische trajecten die enorm zwaar waren en die hun tol ook op de groep hebben geëist. En wij zijn, naar aanleiding van het boek, als we daar afronden, hebben we ook de keuze gemaakt om terug meer grassroots te gaan werken. Om terug met vrouwengroepen in verbinding te staan, om ook zeker te zijn dat die strijd later ook doorgevoerd zal blijven worden. Dus we zijn op verschillende andere manieren bezig. Net zoals de geschiedenis heeft aangetoond dat we ons heel erg flexibel zijn, maar ook op verschillende manieren acties, betogingen, campagnes voeren, zijn we nu veel meer op grassroots werkingen, omdat we daar het gevoel hebben dat we onze bredere gemeenschap, en dan bedoel ik echt de feministisch inclusieve antiracistische gemeenschap, om die te versterken, want het wordt een zware strijd als je ziet dat enerzijds dat Gaza gegeven kan blijven duren, mm-hmm. maar ook binnen Vlaanderen, dat we ja, binnenkort kunnen mogen. En ja, het is een beetje...
We hopen van niet, maar we ja, weten dat het mogelijk is.
Ik denk dat we ook wel realistisch moeten zijn in wat dat we mogen verwachten en dat we ons daar op dit moment echt ook wel moeten aan voorbereiden. Er was een artikel vandaag van Vlaams Belang die het onderwijs en linkse woke taal aanpakt. Ik denk dat we ons daarop moeten voorbereiden. En we weten wie bij wijze van spreken in de klappen gaat delen. En dat zijn vaak de minderheden. En niet alleen moslims, maar ook LGBTQ, vrouwen en dergelijke. En we hopen daar die solidariteit meer aan te kweken om verzet te kunnen plegen.
En daarvoor, en dan gebruik ik eigenlijk de woorden van Nadia Fadil, is dit een uniek historisch boek. Want het is niet alleen geschreven door mensen die bezig zijn aan de strijd, in de strijd. Het zijn ook tip en tricks, want het zijn echt letterlijke hoofdstukjes in jullie boek. Hoe je bepaalde dingen aan kunt pakken, heel concreet. En als ik mag afsluiten, ik hoop dat jullie de prijs winnen. Mm-hmm. En mag ik vragen, dat doe ik telkens weer, willen jullie dit boek signeren?
Heel graag. Dat is mooi.
Dankjewel. En als slot wil ik jullie met plezier een bijna iconisch slam meegeven van Samira Saleh. Can we please stop telling girls they can't eat? En dat horen we in een nieuwe versie van haar.
Ik sta hier om te spreken over eten. Niet zomaar eten, maar over eten met een revolutionaire smaak. Over eten zonder schaamte. Over eten met een opstandig plezier. In een wereld vol eetregels zijn we gevangen. Diep geworteld in onze samenleving een obsessie met dunheid, slankheid en perfectie. Een tirannie die onze lichamen en geesten gijzelt. De media voert ons een dieet van onrealistische schoonheidsidealen. Gefotoshopte beelden van onberispelijke lichamen. Een constante stroom van subtiele en niet zo subtiele boodschappen. Die ons vertellen dat er nooit genoeg zijn. Fatfobia waart rond als een schaduw. Vaak onbewust, maar diep geworteld. Een afkeer van vet, van rondingen, van lichamen die niet conformeren. En discriminatie die pijn veroorzaakt en ons isoleert. Maar ik zeg, genoeg. Stop met het dicteren van wat mensen wel of niet mogen eten. Stop met het voeden van schuldgevoelens rondom eten. Stop met het maken van voedsel tot een vijand. Eten is geen vijand, eten is een bondgenoot. Eten is brandstof, eten is genot. Wees niet bang om te eten. Wees niet bang om intens te genieten van eten. Wees niet bang om je lichaam te voeden met wat het nodig heeft. Eet met een rebelse vastberadenheid. Eet zonder schaamte, eet met een opstandig plezier. Laten we samen de ketens van eetregels breken. Laten we samen een feestmaal organiseren. Laten we samen van eten genieten en strijden tegen de tirannie van fatfobie. And I guess I should apologize or try and make myself smaller, but it's just that I love myself too much to give a fuck. I love food, and that's okay. Can I get an amen? Can I get an a-woman? Can I get an a-non-binary? Now can we please stop telling girls they can't eat, okay?
Podcast van EPO.